We gaan verder met inderdaad het licht van de wereld volgen uit Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Dat weet u inmiddels nog, dat wie mij volgt, zei de Heer Jezus. En daar ben ik geparkeerd, daar ben ik gestopt en daar ben ik als het ware gegaan naar Matthäus 11 vers 28. En die wil ik nog lezen voor vandaag en daar vandaan vertrekken. Waar de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. En dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht, zegt de Heer. En mijn last is licht. Afgelopen week was ik geconfronteerd met de wereldreligies. Wereldwijd zijn er bijna 2 miljoen moslims. 2 miljard. Miljoen is een beetje weinig. 2 miljard. Er zijn een aantal landen die zich, als je gaat zoeken, zich 100% moslimland als het ware vertegenwoordigen of uitgeven. Een land als Mauritanië of Malediven. Of Somalië, waar eigenlijk mensen zeggen van met elkaar zijn we 100% als alle bevolking, iedereen die er woont, 100% moslim. Wereldwijd zijn het bijna 2 miljard atheïsten. Mensen die nergens in geloven. 2 miljard. Die niet bij een geloofgemeenschap aangesloten zijn. En dit verrast u. Ik had in mijn gedachten en dat zal Noord-Korea zijn, een land die zich in de top uitgeeft. Dat is ook zo, maar Noord-Korea staat niet op de eerste plaats als het gaat over atheïstisch land. Of een land waar mensen zeggen van we zijn niet aangesloten bij een religie. Het nummer 1 van deze wereld is de Tsjechische Republiek. Bijzonder maar waar. Noord-Korea is 2 in de lijst. Zo hebben wij dus al 4 miljard mensen in deze wereld. Toch kunnen we nog met enigszins een volle hoop zeggen, de grootste groep die zich wereldwijd uitgeeft, bijna 4 miljard mensen die zegt, ik ben christen. Ruim 31% van de wereldbevolking. Nou, ik geef toe, deze cijfers zijn niet heel recent. Ze zijn bijna 10 jaar oud. Nee, ze zijn meer dan 10 jaar oud zelfs. Omdat het onderzoek zo groot niet altijd gedaan wordt. Maar de voorspellingen zijn, en dat is wel wat aangenomen, dat het nog redelijk hetzelfde is. De aantallen zijn vergroot, maar de percentages zijn hetzelfde gebleven. 4 miljard mensen. 31% van de wereldbevolking. Waarvan 100% christenen wonen bijvoorbeeld in Vaticaanstad. Dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Hè? Maar ook landen als, en dat is misschien ook een andere verrassing, Roemenië zegt dat bijna 100%, 98, zich heeft aangesloten bij een orthodox Roemeense kerk. Wij hebben ze zelfs in deze stad, hè? Roemeense orthodox. Griekenland, een land waar 98% van de bevolking zich uitgeeft als christen. Verrassende cijfers als je dat zo ziet. En de voorspelling is, als ze gaan kijken naar de toekomst, 2050 hebben ze een voorspelling gemaakt dat het christelijk geloof de grootste groei zal meemaken. Ze verwachten namelijk in 2050 dat er 1 miljard christenen zijn, eigenlijk omschrijven ze zo, volgers en aanhangers van het christelijk geloof, die zullen dan zich bevinden in Afrika. 1 miljard. Nou, op dit moment is het aantal volgers en aanhangers van het christelijk geloof dalende in Amerika of in delen van Amerika, in Nieuw-Zeeland, Australië en Noord-Europa en sommige delen van het Midden-Oosten. Daar is het dalende. Het is stabiel in met name de Bijbelbelt van Amerika. Brazilië is het stabiel. En Zuid- en Oost-Europa. Maar de kerk is groeiende, met name in China, Aziatische landen en de meeste landen ten zuiden van de Sahara. Dus als je het continent Afrika hebt, dan heb je daar die grote band van Sahara en alles wat daaronder, waar het weer groen wordt, om het zo maar te zeggen. Daar is de kerk groeiende. Daar is het aantal mensen groeiende die een volger wordt gezien of als een aanhanger van het christelijk geloof. Misschien nog een leuke wetenswaardigheid over dat is dat er in 2015, hebben ze proberen samen te tellen, waren er 10 miljoen moslims die zich tot het christelijk geloof gewend hadden. Die daarmee volger en aanhanger van het christelijk geloof werden. Nou, wereldwijd, en dat zijn de laatste cijfers en dan stop ik, dat mag u het rustig vergeten. Het grootste aantal christenen, of tenminste die zeggen van wij volgen en we zijn aanhanger van de christelijke geloof, die wonen in Amerika. 230 miljoen. Op de 9e plaats vinden we Italië. En op de 11e plaats Duitsland. België kon ik niet vinden. Daar wonen de meeste volgers en aanhangers van het christelijk geloof. Ik hoop dat u duidelijk geluisterd heeft. Hè? Ik heb het een paar keer nu herhaald. Hoe wordt er namelijk iemand omschreven? Dat is, ze worden hier omschreven als een volger en een aanhanger van het christelijk geloof. En mits dat ik dit zo genoemd heb, mensen, is het niet om te gaan schieten op watgene in de wereldreligies gebeurt. Dat is niet mijn punt. Mijn punt is om ons een helder beeld te krijgen wat het betekent, wat ze hier zeggen. En wat de Bijbel ons leert. Want als we deze statistieken zo benoemen, dan lijkt het allemaal heel positief en het klinkt geweldig wat er allemaal wereldwijd gebeurt. Maar wat bedoelen ze nu met een volger en een aanhanger van het christelijk geloof? En voor ons is dat om een beeld te krijgen van wat betekent het nu om Jezus te volgen? Heel praktisch. Zie, iemand die zich bekeert tot het christelijk geloof, zo in deze statistieken, wordt gerekend tot een volger of een aanhanger van het christelijk geloof. En ik moet u inderdaad dit vermelden, dat het christelijk geloof gezien wordt als regels waar je mee instemt. Voorgeschreven waarheden die je beleidt. Niet meer dan een vorm van instemming, een opgestoken hand, als het ware, wat jouw volgeling of een aanhanger maakt van het christelijk geloof. En dit is de essentie. Het aanhangen wordt dus gezien als het vertrouwen in leerstellingen van een kerk zonder te moeten doorgronden wat ze inhouden. Dat is hoe ik opgevoed ben. Ik ging naar de kerk. Ik deed mijn ding toen ik jong was. Ik volgde de voetsporen van mijn ouders. De kinderen die we hadden, die werden gedoopt. Zonder dat ik wist wat het inhield. En daarmee zit alles vast op het woordje waar we vandaag gaan doorspitten. En het woordje is het woordje geloof. Want wat zegt dat nu? Volger en aanhanger van christelijke geloofswaarden of het christelijk geloof. Nou, ik kan u zeggen, de Bijbel omschrijft het anders. En dit wil ik dat u goed meeneemt. Volgens de Bijbel is het geloof als volgt. Geloof is in de Bijbel is het intellectueel doorgronden van het erkennen dat en het onvoorwaardelijk vertrouwen op de persoon Jezus Christus en het werk wat hij volbracht heeft. Dit heeft niets te maken met volger of aanhanger van christelijk geloof. Verlossend geloof in de Bijbel is het intellectueel doorgronden van het erkennen dat en het onvoorwaardelijk vertrouwen op de persoon Jezus Christus en het werk wat hij volbracht heeft. En daarmee is eigenlijk het geloof de andere kant van de medaille waar we vorige week over gesproken hebben. Berouw, inkeer en bekering. Dat is eigenlijk met berouw en inkeer dan draai je van de zonde weg. En in geloof stap je vooruit naar de Heer. Daarom wil ik vandaag eigenlijk drie aspecten van die stap die we maken naar de Heer die u en ik gezet heeft. En als hier vandaag mensen zijn die dat nog niet gedaan hebben, dan krijgt u te horen wat u moet doen bij de genade en uit de genade van God. Drie aspecten van het geloven. U ziet dat in een hele eenvoudige outline. Geloven dat, geloven in en vertrouwen, toevertrouwen aan. Geloven dat. Daar begin ik mee. Willen we iets geloven, dan moeten wij het doorgronden. Dan moeten wij het kunnen begrijpen. Dan moeten wij het kunnen bevatten. Zie, geloven is als een praline. Het moet vulling hebben. Het klinkt een beetje vreemd, maar dat is wel de essentie. En dat is hetgeen wat zo straks natuurlijk ontkend werd. Je hoeft er niet, wat ik voorlas in de wereldreligies, je hoeft alleen maar een hand op te steken zonder dat je het begrijpt. Vraag aan een katholiek wat geloof je. Hij weet het niet, dit is wat mijn gelid is, dat is wat de kerk. Hij bevestigt wat de kerk doet. Hier gaat het over begrijpen dat. We moeten doorgronden wat de waarheden over Gods werk in Christus zijn. En geloof is dus niet een stap in het duister waar wetenschap stopt. Hè? Alles kunnen we begrijpen, kunnen we beredeneren. En wat niet duidelijk is, nou, dit is een stap in het geloof. Absoluut niet waar. Wat zegt Paulus in Galaten hoofdstuk 2 vers 15? Wij, en dan zegt hij even van die van nature Joden zijn. Wij weten, zegt Paulus, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet. Dat heeft Paulus doorgrond, dat heeft hij begrepen, dat heeft hij gezien. En dat hebben wij ook gezien. Alles wat wij doen, dat draagt niks bij tot wat onze acceptatie voor God. En dan zegt hij, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Zie, het moet doorgrond worden. Er zijn facetten die we moeten doorgronden. Geloven dat. Paulus zegt het in Romeinen 6 vers 8 en 9 nog. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hij kijkt terug en zegt, Christus is gestorven, dat weet ik zeker, dat heb ik begrepen. Maar daaraan vastzit dat ik ook geloof dat wij met hem zullen leven. En dan gaat hij verder, wij weten toch, en dan appelleert hij naar de kennis van de gelovigen. Die zitten daar niet onwetend, nee, die zitten daar bewetend, die beamen dat. Ja, tuurlijk weten we dat, dat hebben wij geleerd, dat nemen we aan, dat is het. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. Christus is onsterfelijk. De dood heerst niet meer over hem. Geloven dat. Of Johannes in hetzelfde hoofdstuk waar we zo straks zaten, hoofdstuk 8 vers 24, of waar we eigenlijk nog steeds zitten. En dit zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën, als ik het juist heb. Ik heb dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven. En dat zegt hij tegen de Farizeeën, tegen zijn luisteraars. Want u gelooft niet dat ik het ben. Zie, de Farizeeën hebben kennis, maar die kennis die ze hebben, die passen ze niet toe op de Heer Jezus. Ze geloven niet dat hij Gods zoon is. Dat is belangrijk. Jullie zullen sterven in je zonde, omdat je niet begrijpt, doorgrond en bevat dat ik het ben. Daarom sterf je in je zonde. Het is noodzakelijk om te geloven dat. Nou, dit is niet de vraag die wij aan de 4 miljard mensen stellen die ik net benoemd heb. Dit is de vraag aan u. Gelooft u dat? Heeft uw geloof vulling? Dit is ook waarom wij in onze gemeente altijd een grote nadruk hebben gelegd op onderwijs, voeding vanuit Gods woord. Zodat u gelooft dat. Maar alleen kennis is niet voldoende. Als geloof gelijk is aan kennis, dan zouden we hier kunnen stoppen. Dan zouden we alleen maar moeten onderwijzen. Als we de wereld leert, oh, we moeten ze meer informatie geven, dan komt het allemaal goed. Nou, dan komt het nog niet goed. Kennis, weten is niet voldoende. Kennis is niet gelijk aan geloof. En waarom? Demonen hebben kennis. Weet we nog, als de Heer Jezus demonen uitdreef, dan hoor je af en toe door de stem van de persoon heen de demonen roepen, bijvoorbeeld in Lucas 8, 28, wat hebt gij met mij te maken, schreeuwt de demon uit. Jezus, zoon van de allerhoogste God, ik smeek u dat gij mij niet pijnigt. De demon heeft kennis, wie voor hem staat, het is Jezus, de zoon van God, van de allerhoogste. Hij gelooft dat. Hij heeft kennis. Ze belijden het zelfs. Maar kennis is niet hetzelfde aan geloof. Kijk maar naar de mensen van professoren wereldwijd. Sommige mensen die hebben enorm veel kennis. Zelfs van de Bijbel, van Gods woord. Ze kunnen precies uitleggen wat het betekent dat Jezus opstond uit de dood. Ze geloven dat, maar ze geloven niet in. Zie je, want dat is het volgende stap die moet volgen. Geloven in. Hoeveel mensen die zeggen niet van ja, ik ben verkeerd, ik ben fout, ik ben een zondaar. Ze kunnen het zelfs belijden. Ze geloven dat, maar ze geloven niet in. En ik ga u uitleggen wat dat namelijk inhoudt. Geloven in. betekent dat wij in ons hart een overtuiging krijgen. Wat God in zijn woord leert, dat dat voor ons van toepassing is. Dat dat inderdaad, zeg maar, dat ben ik. Als Gods woord zegt dat de mensheid verdorven is, dan staan we niet te roepen en te zeggen van ja, alle mensen zijn verdorven. Nee, wat zeggen we dan? Dan zeggen we, ik ben verdorven. Ik plaats mijn, ik geloof in. Ik sta niet alleen van de buitenkant te kijken, dat geloof ik ook. Nee, dit spreekt tot mijn hart. Dit spreekt tot uw hart. Dat we in één keer zien van, ja, Christus is gekruisigd. Nee. Ik heb Christus gekruisigd. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Ik stond te roepen, kruisig hem. Ik geloof in. Oftewel, en misschien dat ik het nog dit kan bijdragen als positief. Als ik even naar mijn notities kijk. Het is niet alleen het negatieve, het is ook het positieve. Dat we kunnen zeggen, maar hij is voor mijn zonde naar het kruis gegaan. Zie je, dat is ook positief. De beloftes die God maakt in Christus zijn voor mij. Daar geloof ik in. Misschien een mooi voorbeeld. Matteüs 9, vers 28 en 29, daar vinden we die twee blinde mannen. En die hebben het uitgeroepen, weet je wel, er komt een massa voorbij. Ik dacht dat het in Jericho was, er komt die massa mensen voorbij. En die hebben dat gehoord en die roepen van afstand, Zoon van David! Zoon van David! En de Heer neemt ze mee en ze komen in een huis. En er is een gesprek, maar we krijgen de vraag niet te horen. Maar de vraag die eigenlijk gesteld wordt, laat ik even lezen wat de Heer Jezus zegt in vers 28. En Jezus zei tegen hem, geloof gij dat ik dat kan doen? Dat ik dat kan doen. Daar vooraan ligt de vraag die niet vermeld wordt, maar die wel op andere plaatsen vermeld wordt. Wat kan ik voor jullie doen? O Heer, dat we weer ziende worden. Dat we weer ziende worden. En dan komt de vraag van de Heer. Geloof je dat ik dat kan doen? Geloven jullie dat ik ben wie ik zeg dat ik ben? En wat is dan hun antwoord? En ze zeiden, ja, heren, u kunt doen waar wij nood aan hebben. Zie, ze staan niet op afstand te kijken en zeggen, ja, tuurlijk, u kunt alle mensen genezen. Dat heeft u al bewezen. Gelooft u dat ik het ben die ik zeg dat ik ben? Gelooft u in mij? Ja, heer, wie anders dan u? Toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal u gaan naar uw geloof. Zij geloofden in. Zie, deze mannen hadden een innerlijke convictie, een innerlijke overtuiging, dat wat Jezus vertelde waar was en dat het van toepassing was op hun. Zij geloofden dat Jezus het antwoord was op hun probleem. Oh. Paulus spreekt daar bijvoorbeeld over nog. Een ander voorbeeld in 2 Timotheüs 1 vers 12. Waar Paulus gevangen zit. En waar hij inderdaad zegt, ik onderga deze dingen, dit lijden. Dat ik in een diepe kerker zit en onder de grond zelfs waarschijnlijk naar we weten. Maar ik schaam mij niet. En dan zegt hij, want ik weet. Hey, hij gelooft dat. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd. Ik heb mijn vertrouwen geplaatst, oftewel, ik geloof in. In hem, in wie ik geloofd heb. Dat hij bij macht is. Wat hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot het eind. Dat is mijn soevereine Heer, dat is hoe ik hem gekend heb. Dat geloof ik, maar daar heb ik ook mijn vertrouwen, of mijn geloof, daar geloof ik ook in. Hij weet dat, hij gelooft dat, hij beleidt dat, hij is daarvan overtuigd. Dat is feitelijk, is dat die vaste grond waar Paulus op staat. Zoals Hebreeën hoofdstuk 1, 11 vers 1 dat ook zegt. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs, en het woordje bewijs, is eigenlijk convictie. Een innerlijke overtuiging. Dat die vaste grond ons houdt. We staan niet te kijken naar de vaste grond. We zijn erop gaan staan. Dat is wat Paulus hier zegt. Ik mag dan onder de grond zitten, maar mijn geloof staat nog steeds op die vaste grond. Die innerlijke overtuiging, die is er. Ik heb geloofd in. Wauw. Mooi voorbeeld misschien nog. Johannes hoofdstuk 2 vers 20. Wat staat daar? En dit is het terugkijken waar Johannes eigenlijk terugkijkt en zegt: de discipelen geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. De discipelen geloofden het woord. Ze hadden hun vertrouwen, ze geloofden in het woord. En het woord dat de Heer tot hen gesproken had. Een innerlijke overtuiging. Weet u dat het eigenlijk best belangrijk is om het verschil te kennen tussen geloven dat en geloven in? Moet u even goed luisteren. Voor mensen die alleen maar geloven dat, die niet geloven in, als je hun geloof gaat bevragen en hun vragen gaat stellen, gaan ze altijd antwoorden: maar ik geloof dat, ik geloof dat, ik geloof dat. Iemand die gelooft in, die gaat niet zeggen: ik geloof dat. Die gaat u uitleggen wat hij gelooft. U zegt nu: dat geloof ik. Nee, ik geloof wat. Dat is een belangrijk verschil. Zie, wie niet die stap maakt naar geloven in, die verdedigt dat hij gelooft. Maar ik geloof, ik geloof. En iemand die gelooft in, als je die gaat bevragen, die gaat uitleggen wat hij gelooft. Oh, maar ik sta hier op een vaste grond. Ik sta hier met een innerlijke overtuiging. En alles wat u zegt, kom maar. Want ik heb een vaste grond waarop ik sta. En ik zal u vertellen wat ik geloof. En u heeft dat nodig. Want als uw geweten uw eigen geloof niet toetst en regelmatig aan het wankelen bent, dan is het wel Satan die ons aanklaagt. Belangrijk verschil. Geloven in. Als we dan zo in de trein gestapt zijn en we zijn begonnen bij geloven dat, en we zijn bij het volgende station aangekomen, geloven in, dan moet ik u eerlijk zeggen, er is nog één station die verder gaat. En dit is de enige halte waar verlossend geloof, maar iedereen uitstapt die verlossend geloof heeft. Alle andere mensen zijn vroegtijdig uitgestapt. De enige die uitstappen bij dat laatste perron zijn zij die een verlossend geloof hebben. En waarom? Die zeggen van: ik geloof niet alleen in, ik vertrouw mijzelf toe aan. Of anders gezegd, ik vertrouw op. En waar gaat het hier over? Hier gaat het over een wilsbesluit om naar Jezus te gaan. Als de Heer Jezus zegt: komt allen tot mij. Dan zijn de rest is vroegtijdig uitgestapt. En de enige die bij Christus uitkomen zijn zij die ook een wilsbesluit gemaakt hebben om te gaan, te volgen, te geloven en te blijven geloven. Die stellen hun vertrouwen op Hem. Die vertrouwen zich volledig toe aan de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Die nemen hun toevlucht bij Hem en Hem alleen. Dit is de belangrijkste van allemaal. En waarom zeg ik dit belangrijkste? Er zijn die andere twee niet onbelangrijk, maar dit is de laatste puzzel. Die is nodig om ook bij Christus uit te komen. Dit zijn de mensen, zo straks liet ik het al zien, die met twee voeten staan op het offer van de Heer Jezus Christus en zich volledig geven. En dit wordt zo mooi beschreven in Matteüs hoofdstuk 13, in die parabels van de Heer. Paulus die spreekt daar ook tussentijds nog over, u mag naar Matteüs gaan hoor. In Filippenzen hoofdstuk 3, waar hij eigenlijk zegt van: als ik achterom kijk, alles wat ik geleerd heb als farizeeërs en wat ik gedaan heb, is vuiligheid. Het één ding waar ik mij op richt is Christus te kennen en Hem mij eigen te maken en mij aan Hem over te geven. Matteüs hoofdstuk 13. Ik ga over die parabel. Maar de Heer Jezus zegt: het koninkrijk der hemelen is een schat. Is gelijk aan een schat of is als een schat. In de akker verborgen. En iemand vond hem. En verborg hem opnieuw, kunnen we stellen. En van blijdschap daarover ging hij heen, verkocht alles wat hij heeft. En koopt de akker. Ik denk als ik vandaag bij Annemarie thuis kom en zeg, hey Annemarie, ik heb wat gevonden, een stukje grond. Het is 20 bij 20 vierkante meter en daar zit iets geweldigs waardevol in. Dus ik verkoop alles wat we hebben, onze auto, ons huis, ons alles wat we hebben, maar dat moeten wij gaan kopen. Dan stelt Annemarie de vraag, is dat het waard? Oh, dat is het waard. En de Heer Jezus in die parabel hier laat eigenlijk zien dat het evangelie, dat de schat het evangelie is. Het evangelie van Jezus Christus. Als dat gevonden wordt, zegt de Heer, dan gaan alle waarden te boven. Er is niks waardevolles dan dat. Verkoop alles en dat is het. Dat is de schat. Dat is feitelijk waar het om gaat. Hij investeert alles om daarop in. Hij houdt niks achter. Het volgende van de parabel gaat eigenlijk verder. In vers 44 gaat die vers 45 gaat verder. Het koninkrijk der hemel is gelijk een koopman die parels zoekt. Mooie parels. En daarvan uitgaande dat hij al parels heeft. Want hij is op zoek naar parels. Hij heeft er al. Maar toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Hij heeft er alles voor over. Hij verkoopt alles wat hij heeft. En hij zet zijn volledige, je zou zeggen, zijn volledige aandelen in op die ene parel. Geen enkele spreiding van risico. Nou, misschien weet je, ik volg een beetje Jezus, ik volg een beetje dit, ik volg nog een beetje mijn eigen weg, een beetje luisteren hiernaar, wereldse filosofie, Boeddha, noem het maar op, ik zit overal een beetje, want je weet maar nooit. Verspreiding van risico. Sorry, u bent uitgestapt bij het vorige perron. Alleen degene die doorgaat, en tot de laatste halte doorgaan en zeggen, maar ik vertrouw op Jezus Christus alleen. Ik heb alles verkocht, Heer, er is niks. Strip mij maar. Ik ben gestript, ik stap uit. Heer, ik heb niks, ik ben niks. Dat is de vaste grond waarop ik sta. Dat is de parel waar ik alles voor over heb. Ontneem mij alles maar. Dat maakt me niet uit. Oh ja, het is niet fijn. Maar ontneem mij die parel niet. Ontneem mij Christus niet. Ontneem mij de verlossing in uw Zoon niet, want dat is mij alles waard. Zie, hier zit die innerlijke overtuiging dat we onszelf ook aan hem toevertrouwen. Zie, geloof is ook niet een wegvluchten van de straf. Nee, geloof is de waarde zien van wat voor ons ligt en daarop afgaan. Een wilsbesluit, ons toevertrouwen aan Christus, bouwen op Christus. Dit is hetzelfde als zien op Christus. Johannes 3 vers 14. Of het volgen van Christus. Johannes 8 vers 12, waar we vandaan vertrokken. Dat is hetzelfde. Dat zijn mooie beelden. Het drinken van Christus. Johannes 6 vers 54, weten we het nog? Wie mijn bloed drinkt en mijn vlees eet. Dat is, ik heb niks. Geef mij Christus, is mij genoeg. Christus is mij alles. Dit is tot Christus komen. En nu is mijn vraag. Als u dit gehoord heeft. Geloven dat. Geloven in en u toevertrouwen aan of vertrouwen op Christus. Rest ons de vraag, bent u christelijk of bent u christen? Volgt u christelijk geloof of bent u een volgeling van Jezus Christus? Waar heeft u uw vertrouwen op gesteld? Wat is de schat van uw leven? En ik hoop niet dat hij naast u zit. Ja, tijdelijk. Maar in de context van het evangelie waar we nu voor staan, dan is de laatste halte waar we uitstallen en uitstappen. Dat is feitelijk dat we zeggen, Heer, hier ben ik. En ik ben van u en van niemand anders. Ik bouw mijn leven op u, ik vertrouw mijn leven en mijn sterven aan u toe. Mijn hele hebben en houden is van u, heb ik van u gekregen. En ik heb niks wat ik terug wil houden, ik leg alles in uw hand wat het is van u. Gelooft u dat? Gelooft u in? En vertrouwt u op, al wie op hem zijn geloof bouwt, zegt Paulus in Romeinen 11, 10. Al wie zijn geloof op hem bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Als er iemand zit die nog niet is uitgestapt bij het laatste station, kinderen of volwassenen, ga met ons mee tot het laatste station. Als u uitgestapt bent, zie weer hoe waardevol die parel is voor ons. Wat uw geloof inhoudt. En als u om u heen hoort van, ja maar ik geloof wel, ja u gelooft dat. Maar gelooft u ook in? Heeft u ook toevertrouwd aan? Dat zijn de vragen die u niet alleen aan de ander moet stellen, maar ook aan uzelf. Wel, Vader in de hemel, wat een moment, Heer, waar we eigenlijk ook weer staan te kijken en te zeggen, Heer, wat is uw woord scherp. Wat is uw woord ook zinderend in die zin, Heer, dat het ons tot nadenken zet en ons voor de spiegel zet en in ons hart dat wij ons afvragen van, Heer, bij welk station ben ik in mijn leven? Waar ben ik al uitgestapt of ben ik nog onderweg naar het volgende station? Heer, ik bid dat wij met elkaar echt werkelijk en waarachtig bij het laatste station zijn, dat wij ons toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Dat wij het avondmaal vieren met een honger om te zeggen van, Christus is mij waardevol, Hij is mijn leven en mijn dood en mijn sterven, niets wil ik achterhouden. Daar zetten wij alles op in. Dat is een innerlijke overtuiging geworden. Heer, laat die overtuiging in ons groeien. Want, Heer, in dat opzicht kunnen we zeggen, kom ons klein geloof te hulp. Heer, het is ook niet zo'n preek, Heer, om het bestaande waarachtige geloof te laten wankelen, maar om te polijsten, om het geloof inhoud te geven. Om een convictie te creëren in ons hart. Om te weten waar het op aankomt. Het vertrouwen op. Niet het weten. Niet het beleiden, niet het volgen van christelijk geloof of aanhanger van een christelijk geloof. Nee, ik ben een volgeling van Jezus Christus. Ik vertrouw mijn leven en mijn sterven daaraan toe. En wie dat doet, Heer, zal niet beschaamd uitkomen. Heer, als die mensen zijn, kinderen, jonge vrouwen die dat nog niet gedaan hebben, Heer, werk in hun hart. Dit is niet om hen uit het koninkrijk te duwen, Heer. Dit is de uitnodiging om binnen te komen. Heer, dit is waar ze hun vader mogen ontmoeten. Dat als zij vanuit de schillen bij de varkens zitten, Heer. En de honger, waar ze de verloren zoon als het ware. Waar ze zitten bij de varkens en de ongerechtigheid van hun eigen bestaan. Dat ze vluchten naar u, Heer. Om met open armen ontvangen te worden. Heer, niet halverwege als ze enigszins weer onderweg zijn denken van, oh, dit was voldoende. Nee, dat ze doorgaan tot de laatste halte. Dat ze hun vertrouwen stellen op. Vader, zie zo naar ons om. Kom tot uw doel met ons. En verheerlijk uzelf in Jezus' naam. Amen.